Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Maxime van Meel.
Dag lieve luisteraar, je hoort het goed, we zijn er weer. Het is woensdag, de week is door midden, het is woensdag 27 maart.
De dag dat onze demissionaire premier een opvallend warm onthaal kreeg in China.
Het is een presidentiële ontvangst voor, ja, laten we wel zijn, een demissionaire premier van een klein land die onderweg is ook naar de uitgang. En het is best uitzonderlijk dat president Xi dan, ja, zo iemand uitgebreid te woord staat.
Heeft ongetwijfeld te maken met Rutte's verwachte nieuwe functie, die van NAVO-baas.
Daix dan, een minim plusje daar, eindigt op 879 punten. De grootste stijger was Adyen, kreeg er 2,2% bij. En Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer is hier om ons en jou weer wat wijzer te maken.
En zometeen gaat het over Adyen. Het geloof is terug. Beleggers duiken weer op het aandeel en analisten voorzien een gouden toekomst. Maar maken ze nu weer dezelfde fout als vorig jaar toen het aandeel in elkaar klapte?
Of beleggers start van stapel lopen, dat hoor je zo. Eerst ander nieuws en we beginnen met dat bezoek van Rutte aan China. Gisteren ging het er al even over. Hij is daar om met president Xi Jinping te praten. En Rutte heeft zelfs zijn camera erbij gepakt en legt zelf uit waar die gesprekken over gaan.
We praten dan natuurlijk over de goede handelsbetrekkingen. En wat je ziet is dat er ook echt issues zijn te bespreken in die relaties. Er zijn nog steeds veel subsidies, worden er gegeven op Chinese producten. Er zijn zorgen over intellectuele eigendomsrechten.
Ja, en opvallend, hij vergeet één nogal belangrijk onderwerp te noemen. Iets waar China Nederland maar al te graag over aan de tand wil voelen. En dat is natuurlijk ASML. En een gezellig gesprek zou het denk ik niet zijn geweest. Maar Jim, wat proberen die twee landen, Nederland en China, dus nou te bereiken?
Nou kijk, het is natuurlijk niet zozeer dat hij is namens Nederland, maar wel met een bredere blik, namelijk mogelijk voorzitterschap of de grote baas van de NAVO.
Aha.
En ja, als hij de nieuwe secretaris-generaal wordt, dan is het natuurlijk wel van belang dat in zijn algemeenheid de brede band, en niet alleen met Nederland, maar de band met China, goed is. Dus hij wordt daarom niet voor niks ook gewoon door Xi Jinping onthaald. Dat was misschien niet meer zo geweest als hij inderdaad het torentje al zo ongeveer had verlaten en geen rol van betekenis in de toekomst meer zou spelen. Dus er speelt meer dan alleen de goede relatie met Nederland.
Ja, alleen ASML is wel onderwerp van die gesprekken geweest.
Absoluut.
Maar kunnen ze daar echt een kant op bewegen? Want ja, Rutte is in die zin ook een beetje een speelbal van Amerika. Als Amerika zegt, je gaat niet aan China leveren, dan doen we heel braaf dat niet.
Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk eerder al voorgevallen. Dat er bepaalde machines niet meer geleverd werden aan China. Sterker nog, vandaag komt er ook nog weer een bericht vanuit de VS.
Mm-hmm.
Namelijk waar dus eigenlijk wordt opgeroepen aan bondgenoten om ja, geen onderhoudswerkzaamheden meer aan machines te leveren.
Ja.
Wat dus direct natuurlijk vooral een roep is aan Nederland om ASML nou ja, toch een beetje in te perken als het gaat over levering en service aan China. Dus ja, daarmee wil de VS China zeker op een achterstand zetten. En dat wordt natuurlijk altijd gegooid op nationale veiligheid en het feit dat China deze technologie zou gebruiken voor defensie. Maar het is natuurlijk vooral om de economische voorsprong op China te behouden.
Ja, je zag ook meteen dat de aandelen ASML, BC, ASMI na die oproep van Amerika om omlaag doken. Dus we trekken ons kennelijk meer aan van die oproep van de VS dan dat bezoekje van Rutte aan China in die context van ASML en chips.
Ja, dat klopt. Want China wordt vooral gevraagd door Rutte in dit geval natuurlijk om netjes om te gaan met intellectueel eigendom. Dat doen ze natuurlijk niet. Want ja, de legende, noem ik het maar even, die wil ook dat China eerder een machine van ASML heeft besteld om die gewoon uit elkaar te schroeven en de technologie beter te kunnen begrijpen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat Nederland, hoe je het ook went of keert, naar de pijpen van de VS danst. Dat hebben we eerder gezien toen het verzoek kwam op exportbeperkingen. Nou, toen deed Nederland dat ook braaf. Toen zag je ook meteen dat al die chip aandelen in Nederland op de beurs hard omlaag gingen. Vervolgens is dat wel weer hersteld. Ja, dus China en de gesprekken met Nederland, dat is mooi. Maar uiteindelijk doen wij natuurlijk vooral wat de VS van ons vraagt.
Ja, China heeft ook al even van zich laten horen. Die zeggen dat die exportrestricties, ja, dat vinden ze eigenlijk maar niks. Maar ja, tegelijkertijd zeggen ze ook, je kunt ons niks maken. Wij zijn niet te stoppen als het gaat om het maken van chips. Waarom nodigen ze dan ons uit als dat echt zo is?
Voor China is het heel fijn als Nederland ook een bondgenoot van China is, of als wanneer er meer vrijhandel is. Maar het is natuurlijk wel twijfelachtig, want andersom is het natuurlijk ook zo dat China zware subsidies geeft op dit moment op de fabricage van elektrische auto's, die ook steeds meer in Europa worden verkocht.
Tot zover China. We gaan naar Denemarken, want daar kunnen de economische groeiplannen de prullenbak in. En dat komt allemaal door één bedrijf, Novo Nordisk. De farmaceut kennen we natuurlijk van de populaire afslankmiddelen. Het groeit keihard, zo hard dat het zowat in zijn eentje de hele Deense economie laat groeien. In de laatste 3 maanden van vorig jaar steeg het bbp niet met 2%, zoals eerder werd aangenomen, maar met 2,6%. Een flinke bijstelling. En Novo Nordisk snelle groei bezorgt de Deense economie ook in de toekomst extra groei. Dat is leuk, Jim. Maar ook wel een risico als je als land zo afhankelijk bent van één bedrijf, lijkt me.
Ja, en dan bovendien een bedrijf wat 10, 15 jaar geleden significant minder belangrijk was dan nu. Mm-hmm. En ja, op dit moment behoort het tot nog net niet de top 10. Het is geen Magnificent Seven, maar ja, die kant gaat het wel op. Volgens mij is het nummer 13 of 14 als je kijkt naar de wereldranglijst qua market cap. Uh-huh. Als je dat afzet tegen de totale Deense economie, dan is het natuurlijk ook wel weer een risico, want de spreiding van je omzet binnen het bruto nationaal product, die wordt klein.
En spreiden moeten we doen. Wat anders, want de nieuwe CEO van H&M maakt een goede beurt bij beleggers. In zijn eerste kwartaal brengt hij meteen goed nieuws.
In terms of net sales, these actually came in higher than analysts had expected at 53.7 million Swedish kroners. And the gross profit margin, also an important number to look at here, came in above what markets were pricing in at 51.5%.
Veel meer winst dan verwacht, al gaan de credits daarvoor naar zijn voorganger, want die kwam met die hele reorganisatie en daardoor bespaart H&M nu veel kosten. H&M blij, beleggers blij, want het aandeel schiet ruim 15% omhoog.
Ja, de beurskoers en de winst mogen dan stijgen, maar de verkopen die dalen, vooral in Noord- en Zuid-Amerika, bij de belangrijke markten voor H&M. Daar besteden mensen minder aan kleding. En dus is het terugwinnen van de klant de nieuwe topprioriteit van de CEO, naast de winstgevendheid verder opkrikken.
En het lijkt wel de omgekeerde wereld. China dat klaagt over Amerikaanse subsidies op elektrische auto's. Terwijl China, Jim, jij zei het net al, degene is die met subsidies de prijzen kunstmatig laag houdt om die auto's vervolgens bij ons en in de VS te dumpen. Nou goed, het houdt de Chinezen in ieder geval niet tegen om naar de Wereldhandelsorganisatie te stappen. Ze vinden die subsidies oneerlijk, discriminerend en het verstoort de wereldwijde toeleveringsketen. Ja, en ik moet toegeven, ze hebben ook wel een punt. Hè. Die Amerikaanse regering die wil inderdaad de eigen automarkt beschermen. En daarom geven ze specifieke subsidies op elektrische auto's die in de VS zijn gemaakt. Maar ja, goed, beide landen maken zich schuldig aan het bevoordelen van de eigen markt.
Normaal maakt Disney films over helden en slechterikken, maar nu speelt Disney zelf de hoofdrol in een strijd om de macht. Activisten willen een coup plegen en de topman de mond snoeren. Wie in deze strijd de held en wie de slechterik is, dat gaat Jim je zo vertellen.
Eerst naar een bedrijf waar aandeelhouders wel al de zin hebben gekregen. We gaan naar Adyen, want na de koerscrash van vorig jaar.
Op de Amsterdamse beurs ging de koers met bijna 40% omlaag. 19 miljard euro is in rook opgegaan.
Mag Adyen zich dit jaar de hardste stijger van de AEX noemen? Sterker nog, het aandeel staat weer op de favorietenlijstjes van veel beleggers en analisten, zo ook bij Morgan Stanley. En volgens die analisten komt voorlopig geen einde aan de stijgende beurskoers. Daar kan met gemak nog eens 20% bij. En dus zijn ze weer een soort fan van Adyen en zeggen ze, nou, koop dat aandeel. Adyen is dus de kater te boven, Jim. Hoe hebben ze zich weten te herpakken in toch relatief korte tijd?
Ja, de aandelenkoers is weer waar die was. En ik weet ook niet zozeer of het Adyen is wat zich heeft weten te herpakken. Het zijn meer de beleggers die zich hebben weten te herpakken.
Oh?
Het is eigenlijk vrij simpel dat van zomer al toen gaf de CFO een toelichting op de cijfers. Waarbij die eigenlijk zei van ja, wij doen investeringen met het oog op de toekomst. Dat was wel al 2 jaar lang het verhaal. Maar beleggers die geloofden dat niet meer. Die waren bang dat de marge fors minder zou zijn. Dat ook de volumes, of de volumegroei moet ik eigenlijk zeggen, zou afnemen. En hebben toen het aandeel gedumpt. En dat kwam ook wel omdat de CFO toen een wat zwakkere toelichting gaf. En die zei eigenlijk van ja, wij doen bij Adyen gewoon wat we al deden. En ja, de belegger daar iets van vindt, het zij zo. Mm-hmm. Nou, die dumpte vervolgens de aandelen. Dat hebben ze wel begrepen, de top van Adyen. Want die gaven 2-3 maanden na die cijferpresentatie in augustus een Capital Markets Day, presenteerden hun plannen. En zeiden daar eigenlijk weer van ja, wij doen gewoon wat we doen, maar met iets meer onderbouwing dat het ook wel goed zou komen.
Ja.
Nou, beleggers, ja, het was een beetje Jantje huilt, Jantje lacht in dit geval. Die begonnen weer te lachen, kochten het aandeel en geloofden weer in Adyen. En ik denk dat ze beide kanten een beetje te ver doorslaan in hun negativisme en in het positivisme.
Ja.
Want ja, nu groeien de bomen weer in de hemel.
Ja, 20% kan erbij, Jim. Is dat realistisch, die voorspelling van Morgan Stanley?
Is het realistisch? Kijk, er is dit jaar 35% bijgekomen. En ik heb altijd een beetje een hekel aan analisten die achter de markt aankletsen. Want toen het aandeel van, nou, wat was het, 1500 terugzakte naar 800. Toen kwamen de koersdoelen van 600. Nou, nu is het opgelopen naar 1500. En dan komen er weer de koersdoelen van 1800 tot 1900.
Ja.
Ik denk dat analisten en ook beleggers beide kanten wat hebben overdreven. Ik vind op dit moment zelf het aandeel Adyen wat duurder. We hebben het ook niet in portefeuille eerder al gehad. Want als je nu kijkt naar de waarderingsratio's, ja, die zijn gewoon weer extreem hoog.
Is de geschiedenis zich dan aan het herhalen, Jim?
Ja, kijk, ik denk het wel een beetje. Nou is dat bij beleggers altijd de situatie natuurlijk. Maar misschien bij Adyen wel in extrema. We hebben eerder ook een koers gezien van bijna 3000 euro. Toen waren beleggers ook bereid om meer dan 100 keer de winst te betalen voor het komend jaar. Nou, dat is nu nog niet zo gek, maar 60 keer 2024, dat wordt er gewoon betaald voor een aandeel Adyen. En dat is stevig, zeker als je bedenkt dat het wel een concurrerende markt is. Volumes stijgen, maar de marges krimpen ook.
Ja, je zegt het al, een concurrerende markt. Adyen is zeker niet de enige op die markt. Het Amerikaanse Stripe verwerkt nu al bijna net zoveel betalingen. Wat heeft Adyen daarvoor te vrezen?
Nou, Adyen die probeert al heel lang echt ook de Amerikaanse markt te veroveren. Daar hebben ze ook zeker marktaandeel. Ze hebben flink geïnvesteerd in personeel. Maar vooralsnog is het vooral de Europese markt, waarbij ik wel moet zeggen dat Adyen ook een aantal hele grote internationale klanten heeft. Mm-hmm. We hadden het net over Hennessy Mauritz, McDonald's, Shopify, die de webshops zeg maar faciliteert. Ja, dat zijn allemaal grote klanten. Dus Adyen wint veel grote contracten, maar moet daarvoor ook steeds meer marge toegeven. Ik vind het altijd wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld kijkt naar PayPal, echt wel de marktleider in de Amerikaanse markt, die proberen ook in Europa en China steeds meer voet aan wal te krijgen, wat niet echt lukt. Ja, dan zie je wel dat het geloof in PayPal er niet is en dat aandeel eigenlijk heel goedkoop lijkt. Terwijl beleggers op dit moment niet twijfelen aan Adyen.
Op het moment dat Stripe inderdaad groter is dan Adyen, wat gebeurt er dan met Adyen?
Nou ja, goed, dan zullen zij meer met hun prijs moeten doen om toch contracten te blijven winnen. Dus waarbij ik wel moet zeggen, kijk, het klinkt heel concurrerend als je het bijvoorbeeld hebt over de food retail. Ja, het is heel makkelijk voor een consument om van merk A op merk B over te stappen. Ja. Een groot bedrijf stapt niet zo heel snel over van Stripe of Square over op Adyen. En dat heeft ermee te maken dat hun hele IT-systemen daar moeten worden aangepast. Dat met grote kosten gepaard gaat. En dat er wel 1 tot 2 jaar overheen gaat voordat het nieuwe systeem is geïmplementeerd. Dus bestaande klanten, die lopen niet heel gauw weg. Het gaat echt om de nieuwe klant en de extra groei. Nou, een stuk van de groei komt natuurlijk ook wel voort uit het feit dat we steeds meer online transacties doen. Ja, en dan heeft Adyen wel het voordeel, als ze één keer ergens zitten en de eindklant gaat meer transacties doen, dat ze daarvan blijven profiteren.
BNR Beurs.
Tijd voor Wall Street. Daar veel groen. De Dow Jones 0,7% erbij. De S&P 500 staat 0,4% in de plus. En de Nasdaq 0,1% erbij.
Laten we beginnen met het aandeel waar de meeste beleggers hun neus voor ophalen, GameStop. Er zijn nu nog meer beleggers namelijk die niks met dat aandeel te maken willen hebben.
Oh, wat vervelend.
Ja, heel vervelend voor ze. De spelletjeswinkel die kwam met beroerde cijfers. Omzet ging bijna 20% naar beneden door toenemende concurrentie van online winkels. En wat ook niet helpt is dat mensen weinig te besteden hebben. Ik zei het al, beleggers die doen het aandeel in de ban. Ja, bijna 15%, bijna 16% gaat van het aandeel GameStop af.
Oh, had je bijna overdreven, maar nog steeds flinke min. Wat ook zeker niet mag ontbreken is die recordschikking van Visa en Mastercard. Ze sluiten een deeltje in een langlopende rechtszaak. Nou ja, deeltje, het is een deal van $30 miljard. Het gaat om een van de grootste mededingingszaken in de Amerikaanse geschiedenis. En die zaak die draait om te hoge transactiekosten. Althans, dat vinden de winkeliers die hem aanspanden. Het is niet de eerste keer dat Visa en Mastercard het op een deeltje gooiden. Dat deden ze eerder ook al onderling, beweren die winkeliers. Want de twee zouden verboden prijsafspraken hebben gemaakt. En op die manier konden ze die transactiekosten opdrijven. Met die 30 miljard moet de strijdbel nu begraven worden, al blijven Visa en Mastercard ontkennen dat ze iets fout hebben gedaan.
BNR Beurs.
Nog precies 1 week te gaan en dan is de aandeelhoudersvergadering van Disney. Normaal niet zo spannend, maar nu wel, want er is een heuse machtsstrijd losgebarsten tussen topman Bob Iger en een stel activistische aandeelhouders. En de meest vocale is Nelson Peltz.
This board, from Bob to every independent director, has underperformed the S&P on every measure. 1 year, 3 years, 5 years, 10 years. How much more do we have to go? How long do we have to continue to suffer with this great board?
Wel lekker duidelijk. In de aanloop naar die vergadering proberen de twee kampen stemmen te ronselen bij investeerders. Doel is zoveel mogelijk zetels veroveren in het bestuur om zo de macht te grijpen. Die activisten die zijn het niet eens met de plannen van topman Iger en ontevreden over de beurskoers. Jim, het lijken bijna wel presidentsverkiezingen. Zo hard wordt er gestreden binnen Disney. Waarom is die strijd zo hard?
Ja, omdat de aandeelhouders willen maar 1 ding zien en dat is rendement. En het kwam net al eventjes uit het fragment naar voren dat Disney niet zo heel veel heeft opgeleverd voor de aandeelhouders in de afgelopen, 10 jaar. De koers staat stil. En overigens moet wel gezegd worden dat in corona stond die koers op zo'n $200. Mm-hmm. Nu 120. Maar ja, beleggers die hebben er heel weinig aan gehad. Dan moet ik wel zeggen dat de vergelijking maken met de S&P is natuurlijk een beetje gemeen. Want ja, die kar wordt getrokken door de Magnificent Seven. En de andere 493, die doen het helemaal niet zo goed. Ja, daar is Disney dan één van die het niet zo goed doet. En de omzet die groeit mondjesmaat, 5% per jaar. Ja, het resultaat verbetert ook niet echt. Overigens zijn de verwachtingen voor het 24 en 25 wel weer goed. Zouden ze ook weer een beetje dividend krijgen, die teleurgestelde aandeelhouders.
Ja.
Maar ja, heel veel hebben ze nog niet gehad aan hun belegging in Disney de afgelopen jaren.
Ja, en Nelson Peltz, dat is dus een van die activistische beleggers. Ja. Hij en zijn vrienden staan niet achter de plannen van Iger. Wat willen ze precies veranderen binnen Disney?
Nou, zij vinden onder andere dat er een paar dingen moet gebeuren. Onder andere dat de management moet beloond worden op basis van zijn performance. Ze vinden ook dat Disney zich meer moet focussen en concentreren op de zaken die wel geld opleveren en niet op allerlei nevenactiviteiten die nauwelijks rendabel zijn. Ze vinden dus het allerbelangrijkste gewoon de marge, die moet omhoog. En dat kan door alles wat niet geld oplevert eigenlijk te staken. Ze vinden ook dat er geen heldere visie is. Mm-hmm. Dus eigenlijk op alle punten wordt Bob Iger aangepakt. En ze maken bijvoorbeeld de vergelijking met Netflix. Die zeggen, ja, die maken een bruto marge van wel 20%. Ja. En Disney, iedereen denkt natuurlijk meteen aan de films, is juist voor een groot deel ook Disney Plus. Iedereen kent het wel, maar ook ESPN valt onder Disney. Dus de sportchannel. En bij Disney is er een marge van, nou, een netto marge van 3% in 2023.
Dat is een verschilletje. Maar dat betekent, Jim, dus dat die tv-business verkocht moet worden.
Ja, dat zou kunnen. En dan met name de overnames die de afgelopen jaren zijn gedaan. Onder andere van 20th Century Fox. Hele grote overname die veel geld heeft gekocht.
Ja.
Disney heeft ook recent een belang gekocht in Epic Games van 10%. Ik meen dat daar 1,5 miljard mee was gemoeid. Dus ze vinden eigenlijk gewoon dat Disney moet gaan focussen.
Maar dat betekent focussen op streaming. Alleen met streaming wordt helemaal geen geld verdiend. Dus daarom kun je wel je mindere activiteiten verkopen. Maar bijvoorbeeld met die tv-business, daar wordt nog wel geld verdiend. En dat wordt niet gedaan met die Disney Plus, die streamingdienst. Dus is het wel zo slim om je tv-business overboord te gooien als streaming nog niks oplevert?
Nou, dat ben ik wel met je eens. Maar deze investeerders kijken natuurlijk vooral naar het snijden van kosten en daar verder gaan waar de marges groot zijn. Ja, streaming heeft natuurlijk wel de toekomst. Maar Disney is ook, en nou zeg ik dat even voor de vuist weg, ongeveer 40% halen ze hun inkomsten uit, dat noemen ze dan experience. Dus dat zijn onder andere de grote pretparken die ze in de VS met name hebben. En ja, waar elke Amerikaan jaarlijks wel naartoe gaat en heel veel geld uitgeeft. Nou, die hebben natuurlijk slecht gedaan in de jaren van corona. Maar zijn nog altijd 40% van de omzet. Nou, er is nog een ander puntje. Ze vinden ook dat in de films dat Disney veel te woke is, zoals we dat dan tegenwoordig noemen. Dat de karakters veel te veel een sociale boodschap hebben. En ja, het is ook zo, de laatste films van Disney hebben het wat minder gedaan. En de nieuwe Frozen of Toy Story, die is er nog niet.
Maar is dat Iger zelf aan te rekenen? Want hij is ook gewoon de rotzooi van zijn voorganger aan het opruimen. Daar moest hij voor terugkomen.
Ja, dus ik vind het in die zin ook wel een beetje... Ik kan me wat minder vinden in de kritiek van de activistische aandeelhouders. Hè. Die Peltz die is onder andere ook eerder ook bij Unilever zeer activistisch geweest. Heeft daar ook een zetel bedongen in de board. En dat heeft hij ook gedaan bij Wendy's. Het is een beetje zijn eigen handelsmerk, Kraft Heinz moet ik ook nog noemen. Ja. Dat hij dat standaard zo doet. En je hebt helemaal gelijk, want ik moet even nadenken. Bob Chapek was dat, ja. De voorganger van Bob Iger. Die heeft er maar 2,5 jaar gezeten. Terwijl Bob Iger eigenlijk al met pensioen was. Die heeft 20 jaar Disney geleid. En met verbeterende resultaten. Echt een goede visie, die altijd maar doorgezet. Ja. Toen kwam Bob Chapek, die deed het niet goed. Dus is Bob Iger weer van stal gehaald. En die zou dan nu na 1-2 jaar ook weer misschien wel van een plus moeten. Ik zou zelf denken, iemand met 20 jaar ervaring die toch na tevredenheid van zowel beleggers en ook medewerkers daar altijd heeft gezeten, ja, die moet je ook even de tijd geven om zijn nieuwe plannen uit te voeren.
Jim, heel kort nog, wat als Bob Iger de macht binnen Disney verliest? Wat betekent dat voor Disney in het aandeel?
Nou, ik denk dat dat niet per se positief is. Want dan krijg je echt de bemoeienis van in dit geval, ik noem maar eventjes Peltz. En die zit echt op keihard geld verdienen. Leuk voor de aandeelhouders, maar er werken ook 120.000, 130.000 mensen in die parken onder andere. Ja, je moet natuurlijk breder kijken dan bedrijf alleen en niet enkel het geld verdienen. Waarbij wel geld, beleggers, die zijn gewoon niet verwend geweest de afgelopen jaren. Geen dividend, wel koersdaling. Maar als je dan eventjes kijkt naar hoe heeft het aandeel zich in de afgelopen periode ontwikkeld. Ja, zo slecht is dat ook weer niet. Ik denk, nog geen half jaar geleden stond dat aandeel 80 en nu op 120. Dus er is gewoon 50% koersgroei geweest. Dus ja, beleggers hebben er beduidend meer geloof in dan onder Bob Chapek.
Ja, Peltz is dus de slechterik. Morgen een andere slechterik. Die heeft een belangrijke dag. Dat gaat voor crypto-liefhebbers. Ja, en ik vraag me af hoe enthousiast die ene slechterik over die dag is. Wie zwetend op zal staan, dat is Sam Bankman-Fried. Het zal je niet zijn ontgaan. Rondom zijn cryptobeurs FTX was, op zijn zachtst gezegd, een hoop te doen. Miljoenen fraude, villa's in de Bahama's, niks was te gek. Bankman-Fried kwam er helaas niet mee weg en is schuldig. Dat hoorde hij al in november. Nu krijgt hij te horen hoe lang hij ervoor achter de tralies verdwijnt. Beleggers gaan op zoek naar clues. Clues over de fusie van UBS en Credit Suisse. Want UBS komt met een jaarverslag. In de cijfers was het afgelopen kwartaal in ieder geval geen succes. De bank leed alweer verlies. Toch was er wel ruimte voor heel wat dividend voor de aandeelhouders. Maakt ze zich daar dan helemaal geen zorgen over de kosten van die overname? Voor wat lichtere stof kijken we naar BAM. Het bouwbedrijf houdt een beleggersdag. Ondanks problemen met stikstofvergunningen, een krappe woningmarkt en personeelstekorten heeft het bedrijf wel vertrouwen in de toekomst. En de beleggers gaan daarin mee, want sinds de presentatie van de kwartaalcijfers ging de koers bijna 35% omhoog.
Dit was de BNR-beurs van woensdag 27 maart. Er werd veel geruzied bij Disney in China, ruzie bij Visa en Mastercard. Maar liefde in overvloed voor Arjen en ook liefde van ons naar jou. Dankjewel, Jim Theopoering van Evenmogensbeheer.
Bedankt dat je er was. En jij hebt nog 2 afleveringen van ons goed. Morgen en vrijdag, dan zijn we er weer. Tot dan.
Tot morgen.
BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.